Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86 vers 3. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten we daarna zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2, laten we dat zingen na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Laten wij samen met elkaar en voor elkaar bidden. Trouw en eeuwige God, Vader, in onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat wij samen mogen zijn in deze dienst. Dat u de vrijheid geeft om bij elkaar te komen, om uw woord te horen, uw stem en de boodschap van genade en van vergeving. En we bidden u, Heere, dat wij ook in deze middag die stem zullen mogen horen door de prediking heen, door de overdenking heen, in wat wij zullen lezen, in wat wij zullen zingen. Heere, zo zien wij op tot u en wij bidden dat uw woord mag opengaan, dat wij de woorden die Christus ons heeft leren bidden mogen begrijpen, mogen naspreken, mogen nabidden. We bidden u, Heere, dat wij zo mogen luisteren met een geopend en ontvankelijk hart, zodat u ons die boodschap geeft die nodig is in ons leven. U kent ons allemaal, u weet wie hier zijn, u weet wat ons hier bracht. U weet ook wat wij nodig hebben en Heere, geef dan een woord dat gepast is, dat ons helpt om in het leven te staan, om te bidden om vergeving der zonde en te geloven en vertrouwen dat u het geeft, maar ook om vergeving te geven aan degene die onze schuldenaren zijn, aan degene die ons beschadigd hebben, die ons verdriet en pijn hebben aangedaan. Als u ons dat leert, Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, geef dat u tot ons spreekt en dat het woord een balsem en een genezende kracht mag hebben. Misschien ook vermanend of corrigerend als we dat nodig hebben. Aanmoedigend en aansporend. Heere, zo bidden wij voor elkaar. U weet wie we zijn. U kent ons leven zoals het is vandaag en zoals het is gegaan en achter ons ligt. Wij dragen het leven mee, Heere, en we danken u dat wij het leven mee mogen nemen in uw huis en voor u neerleggen, zodat de glans van het licht van het evangelie erover valt. Help ons dan in het luisteren, Heere, en zegen ook uw dienaar als hij spreken zal. Geef dat hij die woorden gebruikt die gepast zijn voor de stof van deze middag. Geef ons bovenal allemaal uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren, zodat wij de kracht van uw evangelie mogen ervaren. Heere, daarin toont gij toch uw koninkrijk, want het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in betoning van geest en van kracht. Zo zien wij op tot u. We bidden of u bij ons bent en onze gezegende dienst samengeeft. We willen u bidden voor Annemieke. U kent haar en u weet hoe zij te kampen heeft met de gevolgen van burn-out al zoveel jaren. Hoe weinig ze kan. Heere, wees bij haar. Wees bij het gehele gezin. Wees er samen nabij en goed. Heere, u belooft ons geen eenvoudig leven. U belooft ons ook niet dat wij inzicht hebben in de wijsheid van uw weg. Maar u belooft ons wel dat u als een vader in goedheid en zorg ons leven leidt. U zegt het, alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Er is geen doorgronding van uw verstand. Geef dat Annemieke zo ook en Conno en de kinderen mogen opzien tot u in dat vertrouwen en in de dagelijkse beden om hulp en kracht en genade. We bidden hier ook voor die Lasja en we danken u dat zij bij ons was in de achterliggende tijd, dat ze in de kerk kwam, dat ze mocht horen over God en over de Heere Jezus, dat ze versjes heeft mogen leren en als ze nu naar een ander gezin gaat, Heere, ga met haar mee. Geef dat ze dit vast mag houden. Geef dat het meegaat in haar hart en leven. Uw voorzienigheid is toch een goddelijke voorzienigheid. Bidden dat ze het daar ook goed en fijn mag hebben. En dat zij altijd zal blijven bidden. En mag weten dat ze u mag aanroepen. En dank ook, Heere, voor de christelijke barmhartigheid en liefde die ze heeft mogen ontvangen in het gezin waar ze was. Gedenk de kerkenraad als we komende woensdag vergaderen, wilt u aanwezig zijn. Uw genade en uw hulp geven. Heere, geef ook ontspannenheid, vreugde dat uw werk voortgaat, dat de poorten van de hel uw gemeente nooit zullen overweldigen en dat het evangelie een zegentocht zal maken, doden levend zal maken en dat vanuit die wetenschap dat het uw kracht is, de kerkenraad ook zijn inspanningen mag geven. Wilt u zo waken over het geheel van de gemeente. Heer, we bidden voor de wereldwijde kerk, allen die op deze dag samenkomen, allen die ook niet kunnen samenkomen in landen waar vervolging en verdrukking is. Wees hen nabij. We bidden voor het volk van Israël. Geef dat zij ook mogen zien op de God en Vader van Jezus Christus, die dezelfde God is van Abraham, Isaac en Jacob. Vervul uw beloften die er liggen, ook voor hen. Heere, zo vragen wij dat deze dag en deze dienst een plaats hebben in de komst van het koninkrijk van deze vredevorst, de Heere Jezus Christus, wiens komst in het vlees wij mogen gedenken in deze weken van Advent. Hoor zo ons gebed, zie ons aan. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. Wij zullen gaan stilstaan bij de catechismus zondag 51. Maar voor we dat samen lezen, openen wij het woord van God. En laten we dan een gedeelte lezen uit Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs 6, vers 1 tot en met 15. En ik heb dit gedeelte mede, of voornamelijk eigenlijk gekozen vanwege vers 14 en 15. Na het gebed, het Onze Vader, wordt er één bede als het ware uitgelicht en nog een keer extra onderstreept. En dat is de bede waar we vanmiddag bij stilstaan over vergeving. Wij lezen Matteüs 6 vers 1 tot en met 15. Daar spreekt het woord van God. Heb acht dat ge uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Dat betekent, zij hebben hun loon al. Namelijk van de mensen, niet van God. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaan in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover. Laten wij zondag 51 vragen en antwoord 126 samen lezen. Wij zullen daar in de prediking over nadenken. Zondag 51, vraag en antwoord 126. De vraag luidt: welke is de vijfde bede? En het antwoord is: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Laten wij boven de preek schrijven: vergeving geven en vergeving ontvangen. Vergeving geven en vergeving ontvangen. Deze twee dingen worden hier op verschillende manieren aan elkaar verbonden, in nauwe samenhang, het een en het ander. Dus vandaar drie gedachten. Ten eerste, God vergeeft zoals wij vergeven. Dan letten we op de overeenkomst tussen beiden. God vergeeft zoals wij vergeven. De tweede gedachte, God vergeeft als wij vergeven. Daar zit een element van een voorwaarde in, een conditie. God vergeeft als wij vergeven. En de derde gedachte, God vergeeft want wij vergeven. Wij schrijven erboven vergeving geven en vergeving ontvangen. De eerste gedachte, God vergeeft zoals wij vergeven. Ze werpen wederzijds licht op elkaar. Door te letten op hoe wij vergeven, begrijpen wij, ervaren wij hoe God vergeeft. En omgekeerd. De overeenkomst. God vergeeft zoals wij vergeven. De tweede, God vergeeft als wij vergeven. Er zit een voorwaardelijk element in. En ten derde, God vergeeft want wij vergeven. Daar zit een bemoediging in. Om onze naasten te vergeven. Laten wij zingen uit Psalm 79. Psalm 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Zo zullen wij de schapen uwe weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7 zingen wij als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek vergeving geven en vergeving ontvangen. En onze eerste gedachte is, God vergeeft zoals wij vergeven. We zijn bijna aan het einde van de catechismus. En het is zeker niet de eerste keer dat het onderwerp van de vergeving aan de orde komt. Het is al genoemd in zondag 7. Het geloof dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden gegeven is. Het is aan de orde geweest in zondag 21 bij de behandeling van de 12 artikelen. Ik geloof de vergeving der zonden. Het is te sprake geweest in zondag 23, de leer van de rechtvaardiging, waar de vergeving deel van uitmaakt. En dan nu hier nog een keer. Waarom zo vaak? Waarom telkens weer? Zoveel keren wordt de vergeving aan de orde gesteld. Blijkbaar, gemeente, is het een zeer belangrijk onderwerp. Ja, uiteraard kunnen we niet zeggen dat van de 12 artikelen de ene belangrijker zou zijn dan de andere. Maar toch voor ons persoonlijk geestelijk welzijn is dit punt van de vergeving ontzettend belangrijk. En toch is het niet eenvoudig een herhaling van wat al eerder is gezegd, maar er zit een aspect in dit gebed wat alle aandacht vraagt. Het concrete, het praktische. Hoe weet ik nu dat ik vergeving heb? Of, om nog een stap verder te gaan, hoe kan ik vergeving ervaren? Ervaren. Zondag 7 heeft het gezegd, ik geloof dat ik vergeving, de zonde, heb ontvangen. Maar als wij dit bidden, dan bidden wij dat wij die vergeving mogen ervaren. Dagelijkse zonde, gemeente, vragen om dagelijkse ervaring van onze overtreding. En de dagelijkse ervaring van onze overtreding vraagt ook om dagelijkse ervaring van de vergeving. Kun je dat ervaren? Kun je dat merken? Kun je dat weten? Dat ik vergeving de zonden heb. Ja, zegt de Heere Jezus. En hij maakt dat duidelijk door twee gedeelten bij elkaar te voegen. Twee keer wordt dat woord vergeving gebruikt. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Dus daar worden twee dingen bij elkaar gevoegd. En ik zal dus vanmiddag, gemeente, niet zozeer ingaan op wat is vergeving en hoe vergeeft God op zichzelf beschouwd. Maar ik wil eigenlijk de hele preek voortduren, die tweeslag van God die ons vergeeft en wij die onze naasten vergeven, bij elkaar houden. En daar alle nadruk op leggen hoe die samenhang iets laat zien van de betekenis van deze bede. Nou, als we met dat laatste beginnen, gemeente, gelijk ook wij, zoals wij vergeven, mensen die onschuldig zijn, mensen die onze schuldenaren zijn, betekent dat, mensen die ons wat hebben aangedaan. Als het daarover gaat, is ieder mens ervaringsdeskundige. Ieder mens merkt in zijn of haar leven dat hij beschadigd wordt door het gedrag en door de zonden en de misdaden van andere mensen. Stel dat ik de enige zondaar was op deze wereld, dan zou ik kunnen bidden, vergeef mij mijn schulden. Punt. Maar er is niemand die dat bidt. Wij bidden sowieso in het meervoud. Vergeef ons onze schulden. En wij gaan verder. Zoals wij vergeven onze schuldenaren. Ieder mens op deze wereld is een zondaar. En de zonden die de mensen doen raken niet alleen hun relatie met God, maar raakt ook de relatie met de medemens. Als iemand een zondaar is, beschadigt hij met zijn zonden, met zijn misdaden, andere mensen. Dus gemeente, wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Vroeg of laat, en meestal vroeg, merk je dat het gedrag van andere mensen in jouw leven invloed heeft op jou. Dat het jou pijn doet, dat het jou verdriet doet, dat het jou beschadigt. Hoeveel mensen hebben niet te maken met onrecht dat hun wordt aangedaan, belediging dat hun wordt aangedaan, misbruik wat plaatsvindt. Met al die miljarden mensen op de wereld is het onmogelijk, gemeente, dat wie van ons ook vrij zou blijven van die ervaring. Dat andere mensen mij pijn doen, mij beschadigen, mij kwetsen, mij kleineren. Ieder mens kent deze ervaring. En wat doe ik dan? Ga ik wraak nemen? Word ik kwaad? Ben ik gefrustreerd? Kruip ik misschien in de slachtofferrol? Word ik verbitterd? Of alles wat mij aangedaan is? Verwens ik mijn schuldenaren of vergeef ik mijn schuldenaren? Vergeving. Zodra mij wat wordt aangedaan, zodra jou wat wordt aangedaan, sta je als het ware voor de keuze. Hoe ga ik hiermee om? Hoe zal ik reageren? Wat zal mijn antwoord zijn? En één van de mogelijke antwoorden, één van de mogelijke reacties is: ik zal hem vergeven. Ik zal haar vergeven. Nou, daar wijst deze bede op. Dus één voordeel, gemeente. Dus één voordeel aan de algemene diepe zondigheid van alle mensen. En dat is dit voordeel, dat het ons de gelegenheid geeft en de ruimte geeft om zo iemand te vergeven. Vergeving. Dus als ik ga ervaren wat het is om vergeving te geven, helpt dat om ook te gaan ervaren wat het is om vergeving te ontvangen. Het ging toch over ervaring, de ervaring van de vergeving. Dus wij worden geconfronteerd met onze schuldenaren, zoals ze hier worden genoemd, de mensen die ons kwaad aan doen. En de Heer Jezus zegt als het ware: neem die ervaring nu mee in die eerste woorden wanneer je bidt: Heere, vergeef mijn schulden. Ik denk dat we twee dingen, er zouden meer te noemen zijn, maar de twee belangrijkste zou ik eruit willen halen. Hoe gaat dat mee in ons gebed als wij tegenover God staan en bidden om zijn vergeving? Ten eerste dit, gemeente, als wij bidden om vergeving, dan bidden wij, houdt u vast, dan bidden wij als dader. Een dader. Als jij iemand vergeeft, dan vergeef je niet een medeslachtoffer. Dan vergeef je niet iemand die, nou ja, sorry, per ongeluk hoor, iets jou aangedaan heeft. Dan vergeef je niet iemand die een foutje heeft gemaakt, een vergissing heeft begaan. Maar dan vergeef je iemand die jou misdaan heeft. Die een dader is. Als je dat eruit laat, dan heeft het geen zin om over vergeving te spreken. Nou, neem dat nou eens mee in dat woord vergeven. Dan kom ik voor God. En dan vraag ik aan God: Heere, vergeef mij. Hoe zie ik mijzelf dan? Ik kan alleen bidden om vergeving als ik zie dat God mij als een dader ziet. Zo begint het antwoord ook: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden niet toerekenen. Wij moeten ons niet verkijken, gemeente, op dat Bijbelse woordje zondaren. En we moeten ons zeker niet verkijken op dat woordje arme zondaren. Het klinkt een beetje, ach, we zijn van die arme zielige mensen. Ach, we zijn allemaal zondaren, weet je wel. Nee, als de Bijbel over zondaren spreekt, dan bedoelt de Bijbel hetzelfde als wat de rechter bedoelt als hij het over de dader heeft. En dan bedoelt God hetzelfde als wat de hulpverlener tegen jou zegt. Als je hulp nodig hebt in de verwerking, dan hebben ze het over de dader. Dat zit in dat Bijbelse woord zondaar. Dat is niet iemand die per ongeluk wel eens af en toe een foutje maakt. Maar dat is iemand die misdaden begaat. Nou gemeente, als wij iemand vergeven, de dader vergeven, dan willen we toch ook niet dat die persoon een laconieke, makkelijke houding aanneemt, een beetje lacherig en een beetje laks reageert. Maar dan willen we dat zo iemand zegt, ik ben de dader. Ik heb fout gedaan, ik heb jou beschadigd. De ervaring om vergeving te geven helpt ons om te ervaren wat vergeving ontvangen is. Dus gemeente, als je bidt tot God en vraagt, vergeef een zonde. Kom tot God als een dader. Dat leren wij, de eerste les. De tweede, wij leren dankbaarheid. Dankbaarheid. Stel dat je iemand mag vergeven. Stel dat iemand jou wat ernstigs en pijnlijks heeft aangedaan en jij vergeeft hem of haar. Welke reactie wil je dan zien? Dankbaarheid. Je wil dat die ander dat voelt en uitspreekt en laat merken. Wat een voorrecht dat jij mij vergeving geeft. Ja, want wij voelen dat toch, gemeente. Als ik die ander vergeef, dat kost toch inspanning. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt moeite en strijd. Dat vraagt beslistheid. Om je niet mee te laten sleuren door je gevoelens van boosheid. Maar te zeggen, ik vergeef jou. En we willen dat die ander dat ziet en beseft. Dit is niet vanzelfsprekend hoor, dat ik jou vergeef. We willen dat die ander dat kenbaar maakt door dankbaarheid. Dankbaarheid voor de vergeving. Als God ons vergeeft, gemeente, beseffen wij hoe onvanzelfsprekend het is als God ons vergeeft. Hoe onvanzelfsprekend. Er is ooit een dichter geweest die zei op zijn sterfbed, ja, ik reken maar op de vergeving van God. Vergeven is een beroep. Nee, gemeente. Nee. Het is voor God niet vanzelfsprekend. Het is niet zomaar, het is niet vanzelf. Onze ervaring om iemand te vergeven helpt ons om dit in te zien. En als God mij vergeeft, dan mag hij dankbaarheid vragen. Dan wil hij dankbaarheid zien in mijn leven. De verwondering, de verrassing, de blijdschap. God vergeef mij. God vergeef mijn misdaden. Dus daarom die twee dingen. God vergeeft zoals wij vergeven. Ik kan de ervaring van vergeving pas hebben als ik de ervaring heb om anderen te vergeven. Dus als je die ervaring niet hebt dat God jouw zonde vergeeft, als je die dankbaarheid niet kent, ja, misschien is dat wel omdat je geen vergeving hebt ontvangen van God. Of omdat je nooit iemand anders vergeven hebt. Zo komen we bij onze tweede gedachte. God vergeeft als wij vergeven. Daar zit een voorwaardelijk element in. Als ik de naaste vergeef, vergeeft God mij. Als ik de naaste niet vergeef, vergeeft God mij ook niet. Het staat letterlijk in de Bijbel. We hebben die twee versen uit Matteüs 6 na het volmaakte gebed erbij gelezen. Vers 14 en 15. Indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Het staat er. God vergeeft als wij vergeven. Dus gemeente, als ik niet vergeef, en ik ben bezig met het gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef mijn zonden niet zoals ik ook mijn schuldenaren niet vergeef. Dat is dan eigenlijk wat ik bid. Spurgeon heeft gezegd over deze bede. Als je anderen niet vergeeft, spreek je je eigen doodsvonnis uit op het moment dat je deze bede bidt. Jezus zegt hier in Matteüs 6 vers 14 en 15... Niet vergeven wordt niet vergeven. De Heer Jezus heeft hier het Onze Vader aan zijn discipelen verteld. En die beden na elkaar uitgesproken. En als het amen van het gebed geklonken heeft, dan is er één bede, de vijfde bede, die hij er nog een keer uitlicht. En daar geeft hij onmiddellijk een toelichting op. Misschien wel, gemeente, misschien wel, omdat Jezus weet dat deze bede voor ons daarom misschien wel het moeilijkste is. God vergeeft als wij vergeven. Augustinus noemde dit de angstaanjagende bede. Angstaanjagend. Want laten we maar toegeven, gemeente, we vinden de vergeving allemaal prachtig. Totdat je het zelf moet doen. En dan zegt de Heer Jezus, God vergeeft als jij vergeeft. God vergeeft niet als jij het ook niet doet. Nou, daar komen de vragen naar boven, hè. Daar komen de moeilijke, lastige punten naar boven. De verwarring ook. Hoe kan dat? Daar komen onze jama's. Moet ik dan mijn vergeving gaan verdienen bij God door mijn schuldenaren te vergeven? Dat kan toch niet? Ik kan het niet verdienen. Misschien voel je wel ergernis en boosheid en dan denk je, moet die verschrikkelijke dader, die schurk, die... Vul maar in, misschien heb je nog wel andere woorden paraat. Moet hij nu ook nog een bedreiging gaan vormen voor mijn eeuwige zaligheid en redding? Want als ik hem of haar niet vergeef, dan ga ik verloren, want dan heb ik zelf geen vergeving. En wat moet ik zeggen? Als de dader mij deze woorden voor de voeten werpt en zegt, jij moet vergeven. Jij moet vergeven. Betekent dit misschien dat ik maar moet zwijgen? Want ja, ik moet zelf ook toch leven van vergeving. Wie ben ik om tegen een ander iets te zeggen? Een vraag die zomaar boven kan komen. Leert de Heer Jezus hier dat wij over ons heen moeten laten lopen? Alles maar moeten laten gebeuren en accepteren wat er heeft plaatsgevonden? Betekent dit, zegt iemand, misschien dat ik niet naar de politie mag om aangifte te doen? Want de Heer Jezus zegt al dat je moet vergeven. Wat moet ik doen, zegt iemand, als de dader niet om vergeving vraagt? Moet ik dan toch vergeving geven? Of niet? Hoe zit dat? Wat moet ik doen, zegt iemand, als de dader al overleden is? Kan ik dan nog vergeving geven? Spannende vragen. En gemeente, dat zeg ik er met nadruk bij, goede vragen, terechte vragen. Je mag die vragen stellen. Het is niet waar dat al deze vragen zo aan de kant gezwiept worden door wat Jezus hier zegt. Maar ik moet erbij zeggen dat zulke vragen eigenlijk beter in een pastoraal gesprek een plaats kunnen krijgen dan nu in de preek. Dat zou ook te uitvoerig worden. Het zou denk ik ook afleiden van wat Jezus wil zeggen. Want gemeente, Jezus leert ons niet, let goed op, Jezus vertelt ons niet hoe wij moeten omgaan met de daden en de reacties van de dader, met zijn gedrag of haar gedrag en woorden. Maar hij leert ons hoe ik om moet gaan met mijn eigen hart. Met mijn eigen hart. Het gaat hier niet, gemeente, het is belangrijk om dat verschil te zien. Dat wij de schulden vergeven, maar de schuldenaren. God vergeeft de schulden, die daden, die misdaden. Wij niet. Die mag je erkennen, die mag je onder ogen zien. Die mag je ook als schulden noemen. Maar de Heere Jezus zegt dat wij de schuldenaar, die persoon, vergeven. En dan gaat het dus, wat ik zeg, gaat allereerst om mijn hart. En Jezus zegt dat er eigenlijk maar twee reacties mogelijk zijn. Wat leeft er in mijn hart? Heb ik de neiging om mij te wreken? Of heb ik de neiging om te vergeven? Van 2-in-1. Heb ik de neiging om te vergeven of heb ik de neiging om te wreken? Heb ik de gezindheid om wraak te nemen? Of heb ik de gezindheid om vergeving te geven? Let erop dat de catechismus spreekt aan het einde over ons ganse voornemen. Ziet u, voornemen, dat is de richting waar je hart op gaat. Voornemen. Wat wil ik eigenlijk? En dan mag er ruimte zijn voor pijn, voor verdriet. Maar niet voor wraakgevoelens. Er mag ruimte zijn voor tranen, maar niet voor leedvermaak. Er mag ruimte zijn voor verontwaardiging, ja degelijk wel. Maar niet voor haat. Waarom niet? Omdat die haatgevoelens en die wraakgevoelens en die wrok, dat verwoest mijn hart. Mijn hart. En gemeente, daar heeft de Heere Jezus je niet voor over. Dat jouw hele leven gestempeld wordt. En dat je verbitterd raakt. En dat je alleen maar bezig bent met haat en wraakgevoelens jegens de dader. En dan zegt de Heere Jezus, vergeef. Vergeef. Dat Griekse woord, prachtig is dat. Dat Griekse woord voor vergeven, gemeente, dat betekent loslaten. In Lucas 6, vers 37 wordt het zo ook vertaald. Laat los en u zult losgelaten worden. Dat betekent vergeef en je zult vergeving krijgen. Laat het los. Laat het los. Dat is vergeving. Niet die haat en niet die wrok, maar vergeving. En dan geeft de Heere Jezus ons in deze woorden, God vergeeft als wij vergeven. Hij geeft een gezichtspunt wat de psycholoog je nooit mee kan geven. En de hulpverlener ook niet. En de psycholoog ook niet. En het traumateam ook niet. Wat doet de Heere Jezus? Hij verbindt onze vergeving aan Gods vergeving. Hij verbindt Gods vergeving aan zijn eigen sterven. Zo zegt het antwoord het. Wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Het eigen sterven van Christus. Gemeente, er zijn bij God, gelukkig, er zijn bij God geen wraakgevoelens. En er zijn geen haatgevoelens. En er is geen bitterheid in het hart van God naar u en naar jou. Gelukkig niet. Stel dat God gevoelens van wraak had richting u en jou. Waar zouden we moeten blijven? Maar er is in het hart van God vergeving. Er is in het hart van God mildheid. Denk eens aan hoe de Heer Jezus aan het kruis hing, gemeente. Was zijn hart vol bitterheid en woede over die soldaten en die overpriesters. Die hem, de onschuldige daar, die verschrikkelijke pijn hadden aangebracht. Nee, nee. Er was mildheid, er was vriendelijkheid. En hij bad: Vader, vergeef het hen. Vergeef het hen. Nou, die gezindheid, gemeente, die is toch, dat is een balsem voor je hart. Dat is een geneesmiddel voor je ziel. En de Heere Jezus zegt het. Denk eens aan God, hoe Hij met ons omgaat. Hij vergeeft. Denk eens aan je eigen hart. Laat het niet verbitteren. Laat het niet hard en koud en dood worden. Laat je leven niet ondergaan in teleurstelling en wraak. Maar laat het los. Vergeef. God vergeeft als wij vergeven. Laten we naar onze derde gedachte gaan. God vergeeft, want wij vergeven. Ook dat, gemeente, staat letterlijk in de Bijbel. Lucas 11, vers 4. Lucas 11, vers 4. Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons schuldig is. Ook weer zo'n woordje waar we tegenaan kunnen botsen. Want. God vergeeft, want wij vergeven. Nog een keer die vraag, moet ik dan mijn vergeving verdienen? Nee, natuurlijk niet. Hoe kun je vergeving verdienen? Onmogelijk. Is mijn vergeving, mijn gedrag, dan de oorzaak dat God vergeeft? Nee, ook niet. En toch, gemeente, hangt dat samen. Vergeef ons, want wij vergeven. Ik kwam een stukje tegen bij Herman Witsius, theoloog uit de 17e eeuw. En die bespreekt deze bede en die zegt daar iets heel moois over. Hij zegt, als je nou kijkt naar je eigen leven. Je kent jezelf een beetje. En je weet dat jouw eerste reactie erin is van wraak en frustratie en boosheid. Je voelt je miskend. Als andere mensen mij wat aandoen, nou dan. En toch zegt hij, wij met ons wraakzuchtige hart, en toch komen wij er soms toe door Gods genade om andere mensen te vergeven. Ze hebben ons treurige, pijnlijke, moeilijke dingen aangedaan. Maar je kijkt naar je eigen leven en je merkt dat die haatgevoelens die er misschien vroeger wel waren, minder worden, verdwijnen. En je ziet dat je het los kunt laten. En je merkt dat je die ander kunt vergeven. Dan mag je bidden, zegt Witjes. Dan mag je bidden en zeggen, uw grote God, u bent oneindig veel meer bewogen dan dat ik ben. U bent oneindig meer gezind om te vergeven dan ik ben. En als ik dan merk dat ik, gebrekkig, zondig, gekwetst mens, als ik vergeef, Heere God, dan doet u het toch zeker? Hij wijst naar die tekst in Matteüs 7, indien wij die boos zijn weten goede gaven te geven, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader goede gaven geven aan degene die hem bidden? Dat geldt ook voor vergeving. En dan kijk je naar je eigen leven. En dan mag je zien. Ja, door Gods genade. Dat er vergeving is voor andere mensen die ons misdaan hebben. En dan mag je zeggen. Dan zult u veel meer vergeven. Dus dat woordje want. Dat woordje want, gemeente. Dat verband tussen die twee delen van het gebed. Dat kan een prachtige aansporing zijn. Kan een middel zijn waardoor wij sterker worden en zekerder worden in het geloof. Thomas Watson, een puritein, die schrijft, wij hoeven niet in de hemel op te klimmen om te zien of onze zonden vergeven zijn. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. Wij hoeven niet te denken dat ik nooit zeker kan weten of ik vergeving heb. Nee, zegt hij, kijk naar je eigen hart. Laten we in ons eigen hart kijken en zien of wij anderen kunnen vergeven. Als we dat kunnen, hoeven wij niet te twijfelen aan Gods vergeving voor mij. Dat is mooi, gemeente. Dat is bijzonder. De catechisme zegt het, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven. En kijk je naar je eigen leven en denk je terug, en misschien heb jij dat ook wel. Je hoort die tekst. Vergeving. En je hebt meteen zo'n pop-up. Je denkt meteen aan die persoon of aan die persoon. Vergeving. Als dat nu zo is vanmiddag. En je weet het in je eigen leven. Dat de wraakgevoelens verdwijnen. En dat er ruimte is door Gods genade om te vergeven. Dan zegt de Heere Jezus, hoeveel te meer zal God jouw zonden vergeven. En daarom zit er in deze woorden ook een aansporing om te vergeven. Een geweldige aansporing geeft de Heere Jezus. Zit je hier vanmiddag en worstel je ermee. Kan ik vergeven? Zal ik vergeven? Of blijf ik vastzitten in mijn bitterheid, in mijn haat, in mijn wraak? Zoek ik naar leedvermaak? Nee, zoek een ander vermaak. Zoek de vreugde van de vergeving. Ik spoor je aan vanmiddag om het los te laten, om te vergeven. En dan zal, zegt de Heere Jezus in die gelijkenis, die 100 penningen die jij aan die ander vergeeft, hè, 100 penningen... Dat is niet niks, zeker niet. 100 penningen. Maar als je die andere 100 penningen vergeeft, dan vergeeft God jou 10.000 talenten. Want God vergeeft als wij vergeven. God belooft het. Wat is dat nu, gemeente? Die toch wel. Dat kleine beetje dat ik die ander vergeef, ten opzichte van mijn eigen hemelhoge schuld, ten opzichte van God. Als ik die ander mag vergeven, ganse voornemen heb, belooft God jou vanmiddag vergeving de zonde. Kan ik weten of ik vergeving heb? Hoe weet ik dat? Gemeente, het is vlakbij. Het is zo concreet. Het is zo praktisch. Denk aan die ander die jou misdaan heeft. Vergeef hem. Vergeef haar. En je hebt het bewijs. En je hebt de zekerheid van Gods vergeving in je eigen hart. In zijn genade ontvang je zekerheid van zijn vergeving. Nog één ding, gemeente, en dan gaan we afronden. Deze bede begint met een woordje dat niet, jammer, niet in de catechisme staat. Het antwoord luidt, welke is de 5e bede, antwoord, vergeef ons onze schulden. Maar dat is niet helemaal juist. Er staat een woordje voor. En vergeef ons onze schulden. Zo staat het in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Het gaat in één adem door. Als wij bidden om brood, geeft God dat? Nou, ik zie hier vanmiddag niemand onder voet en hongerig zitten. God geeft ons brood. Elke dag weer. En we bidden door, we stoppen niet. En vergeef ons onze schuld. Zou God vergeving willen geven, gemeente? Zou hij het willen doen? Even zeker als dat hij brood geeft. Even zeker als dat hij ons lichaam voedt. Even zeker als Hij ons lichaam van de dood behoedt, wil Hij onze ziel beschermen voor de eeuwige dood. God vergeeft. God doet het. En we mogen zo in één adem doorbidden. En vergeef ons onze schulden. De grootste gave, heb ik aan het begin gezegd, die God in dit leven geeft. De grootste ervaring die een mens kan hebben. Vergeving, de zonde. En God geeft het. We mogen erom bidden. En wij mogen het ervaren. Die moeilijke, die pijnlijke, die verschrikkelijke dingen die in je leven gebeurd zijn. Die alles onder de stolp plaatsen, lijkt het wel. Worden door Gods genade geen belemmering. Geen belemmering op weg naar de zaligheid. Maar zij worden door Gods genade een verzekering. Van de eeuwige vreugde. En van de hemelse liefde. Van de goddelijke vergeving. En daarom bidden wij. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 6 en 9. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleend. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. En ook het 9e vers uit de berijming van het gebed des Heren. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u een vergevend God bent. Als u niet zou vergeven, waar zouden wij blijven? Als uw genade in uw Zoon niet tot ons kwam, hoe zouden wij ooit andere mensen vergeven? Als uw Heilige Geest niet onze harten bewerkte, wij zouden vergaan in haat en wraak. We danken u, Heere, als wij die kenmerken van uw genade in ons hart mogen zien, dat het ons ganse voornemen is om onze schuldenaren te vergeven. En we danken u, Heere, dat u bovendien daaraan uw belofte en verzekering verbonden hebt, dat u dan ook onze zonden vergeeft. En Heere, dan bidden we voor elkaar. We bidden dat uw geest werkt in de harten van de mensen vanmiddag hier aanwezig, die het zo moeilijk vinden om te vergeven. En het is ook moeilijk. Het gaat niet vanzelf. Het is niet vanzelfsprekend, Heere, maar het kan door uw genade. Help ze in moeilijke vragen die ons bezig kunnen houden. Wat we wel en wat we niet mogen doen. Waar we wel en niet aan toe moeten geven. Maar Heere, geef dat wij uw onderwijs meenemen. Geef dat we, Heere Jezus, uw voorbeeld mogen volgen. Om mild en vriendelijk te zijn in ons hart. En alle wraakgevoelens en leedvermaak uit te bannen. Help ons, Heere, met uw genade. En dank voor dit evangelie dat tot ons komt. Geef dat wij ons verheugen in de ervaring dat u dagelijks onze zonden vergeeft. Als wij u daar ootmoedig, zonder rechten, om bidden, maar wel in de zekerheid dat u uw Zoon ons gegeven hebt. Wees bij ons ook in de komende week. Help ons in ons werk. Zegen ons in alle omstandigheden. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Dit bidden en danken wij in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 25, vers 3 en 5. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Vers 3 en ook vers 5 uit Psalm 25. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.